BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 118 van de invasie. Rob, eerst even alleen contact met jou. Wat hou jij in de gaten vandaag?
Nou, van alles. Maar uiteraard natuurlijk wat er gebeurt in de buurt van Severodonetsk. Ja, eigenlijk zit daar niet veel schot in, hoor. En dat geldt eigenlijk ook voor het front helemaal in het noorden en helemaal in het zuiden. Allemaal beschietingen over en weer. Maar eigenlijk is er gewoon een passtelling. En het interessante is dat het Pentagon zich nu begint te roeren. En begint na te denken van wat is nou eigenlijk wat we dan zo mooi in het Engels noemen de end state. De eindsituatie. Wanneer houdt het een keer op. Wat er wordt gedacht in het Pentagon is dat dit nog wel eens een keer heel lang kan gaan duren, maar dat er ook eigenlijk gewoon geen schot in de zaak zit. Dus de opmerking die ik net heb gemaakt van er zit geen schot in de zaak, die zouden we nog heel lang kunnen maken. Milley, de hoogste militair van Amerika, die heeft gezegd, ja, als die meervoudige raketwerpers eraan komen, dan komen ze wel in een betere positie, maar ook dan is het bijna onmogelijk om grote delen terug te veroveren. Dus wat je ziet, is er gewoon een padstelling ontstaat en die nog heel lang kan duren. Pas als er heel veel van die meervoudige raketwerpers aankomen, dan zou er een situatie kunnen komen waarbij Oekraïne inderdaad vorderingen kan maken. Maar dan praat je echt over de nazomer. Dus dat, weet je, maar tegen die tijd kan Rusland al lang gewonnen hebben. En dan kom je op de vraag van wat dan winnen is. En dat is wel interessant, want de onderminister van Defensie van Oekraïne die heeft gezegd dat volgens zijn gegevens 26 juni de deadline voor de Russen zou zijn om de hele provincie Luhansk onder controle te krijgen.
Dat is aanstaande zondag.
Ja, en dat zou best wel eens een keer kunnen. Dat wordt ook zeg maar vanuit de Amerikaanse kanalen wordt dat bevestigd. En het alleraardigste is, nou ja, voor zover iets aardig is in deze oorlog. Ik zat een interview te lezen met mijn grote vriend Sergei Karaganov, een van de adviseurs van de regering. Die had een interview gegeven voor een Italiaans tijdschrift, geopolitiek tijdschrift Limes, maar je zal het ongetwijfeld anders uitspreken. En die zegt van, Rusland kan deze oorlog helemaal niet verliezen, maar we moeten wel herdefiniëren wat, en dat is interessant hoor, wat een overwinning is. En hij komt eigenlijk op precies dezelfde conclusie uit die Arend, Jan, jij en ik eigenlijk ook al een hele tijd hebben getrokken. Wat ze nu hebben, dat is op zich, is dat voor hun al een overwinning. Dat zou kunnen leiden tot een staakt het vuren, maar een echt duurzame vrede zit er niet in. Nou, dat is, ik denk nu dat je in Amerika, en zelfs wij, maar ook in Rusland, komen nu dezelfde geluiden. En dat is op zich niet zo vreemd, ja, omdat er gewoon een padstelling aan het aankomen zit. Dus wel een wapenstilstand, maar geen duurzame vrede. En dat betekent dus tegelijkertijd dat die militaire operatie ook in zijn visie nog tijden door kan gaan. Dus dan krijg je een situatie van een staakt het vuren, herpositioneren. En dan begint het feest weer van voren af aan. Weer allerlei militaire operaties. En waarschijnlijk weer een staakt het vuren. Het schiet niet echt op. Nou, dat soort dingen gaan we waarschijnlijk krijgen de komende tijd.
Ja, dus de Russen die proberen nu eerst nog even een beetje een formele overwinning te behalen. Doordat ze kunnen zeggen, we hebben die hele provincie. Ja. Dan kan je misschien naar een wapenstilstand gaan. Maar een eind van de oorlog, dat is nog heel ver uit zicht.
Ja, exact. En dat kan ook niet uitzicht zijn. Want ik heb wel eens een keer het voorbeeld gegeven van Noord- en Zuid-Korea. Die al vanaf 1954 aan het discussiëren zijn of een staakt het vuren moet worden omgezet in een vredesakkoord. En daar zijn ze maar steeds niet in geslaagd. Hè? Dat is 70 jaar geleden. Dus dat kan heel erg lang duren.
Ja. Hey, nog eventjes naar Kaliningrad. Want jij reageerde daar gisteren gealarmeerd op. Russische, je mag het geen blokkade noemen van de EU, maar dat is Russische goederen worden tegengehouden richting die exclave, waarmee ze dan natuurlijk enorm in de problemen komen. Ja. En ook vandaag daar een nogal harde reactie van Nikolai Patrushev op, de Russische veiligheidschef.
Ja. Wat heb jij daarvan gezien?
Die zegt, onze maatregelen gaan een serieuze negatieve impact hebben op de bevolking van Litouwen. En hij gaat ook naar Kaliningrad toe. Ja. Het kondigen dus snel tegenacties aan.
Ja, nou ja, ik ben heel benieuwd wat dan die gevolgen zijn voor de bevolking van Litouwen. Kijk, een militaire operatie lijkt mij niet handig. Ik denk dat dat niet proportioneel is met wat er op dit ogenblik gebeurt, omdat het geen echte blokkade is. Echt militair zullen ze pas gaan ingrijpen als er sprake is van een echte blokkade. Nou, dat die enclave wordt omgeven door NAVO-terrein. Ja. Daar NAVO-gebied moet je eigenlijk zeggen, inclusief de zee. Zeker dus als Zweden en Finland toetreden, dan is het helemaal een geïsoleerde enclave. Wordt dan Kaliningrad zeg maar uitgerookt door de NAVO, ja, dan zijn de vitale belangen van Rusland in het geding. En dan moeten ze ingrijpen militair. En nu zullen ze dat niet doen. Dus ze zullen wel een of andere economisch konijn uit de hoge hoed toveren. Mm. En welke dat is, weet ik eerlijk gezegd niet. Maar ik kan me ook voorstellen, omdat Borrell erachter is gaan staan. Die heeft gezegd, nee, de Litouwers voeren eigenlijk alleen maar het sanctiebeleid uit. Dat men zegt, nou, we draaien die gaskraan nog wat dicht. Er zijn ook wel aanwijzingen voor dat dat kan gaan gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd wat dat dan voor de Litouwers gaat betekenen. En wat ze economisch nog kunnen doen, want volgens mij is Litouwen redelijk afgesloten economisch van Rusland.
Ja, ja, ja. Oké, okay, hey, dankjewel Rob. Moet ik nog iets doorgeven aan Arjan?
Nou nee, hij moet maar even iets zeggen over de successen met harpoens die Oekraïne heeft geboekt tegen Russische schepen bij Slangeiland.
Dat is echt wat voor hem.
Dat was wel gezien, dat is wel interessant hoor.
Arjan is altijd van de raketten.
Ja, die is van de raketten, ja. Nou, oké. Okay.
Dankjewel. Bedankt
elkaar. Hoi, hoi.
Kijk eens. Opa is er ook weer.
Hey, Arjan.
We worden later even geparkeerd en ik ben er ook.
Hoe gaat het, Arjan?
Nou, ik zit weer lekker te lezen over de Oekraïne. En dat woordje lekker kan je er wel bij weglaten. Veel Russische olie is natuurlijk naar India verkocht. Hè? Ja. Maar die moleculen, zoals het zo mooi heet in het vakjargon, die gaan dan worden geraffineerd in India. En die worden dan gereëxporteerd naar Amerika, Engeland, Frankrijk en Italië. Ja, ja. Want al die landen zijn er natuurlijk niet bij gebaat dat de olieprijs nog verder stijgt. Dus hier zie je dus weer via een andere weg dat die sancties toch niet zo geweldig werken.
Nee.
Dat is een probleem. En dit heeft ook gevolgen, namelijk dat de roebel, de Russische roebel, die heeft een 7-year high nou bereikt. Hè? 35% in waarde toegenomen.
Terwijl die was gecrashed direct na het instellen van de sancties.
Het is meer dan verdubbeld sinds de post-invasion low, zo kan je ze kunnen zeggen. Hè? Nou, hoe komt dat nou? Nou, ze hebben natuurlijk kapitaalcontroles. Hè? Dus ze willen gewoon in roebels betaald worden. En de vraag naar roebels stijgt daar natuurlijk door. En daar ook de prijs. Ze hebben hogere inkomsten uit olie en gas. Hè? Ja, als je de olie en de gasprijs hoog is, dan moeten veel mensen roebels inwisselen. Of hun eigen munt in het inwisselen voor roebels om dat te kopen. Hè? En ze hebben ook lagere import.
Ja, ja.
Omdat heel veel buitenlandse bedrijven zijn weggetrokken.
Ja, en dan daalt de roebelvraag naar dollars of euro's.
Exact.
Ja.
En de rente is nu gedaald van 20%, was knalhoog, naar 9,5%. Dus je ziet dus weer dat die Russische economie, vooralsnog gaat het helemaal niet zo onaardig. Mm. Ja? Nou ja, we vertelden gisteren dat de Russen hebben die boorplatformen hebben ze geraakt. Hè?
De Oekraïners hebben
in de Zwarte Zee. Hè?
Ja.
En de Russen zeggen vandaag dat dat niet de gastoevoer naar de Krim heeft benaderd. Of dat waar is, weet ik allemaal niet. Maar ik ben slechte boodschapper. Dus don't kill the messenger.
Ja, en dus de Oekraïners hebben ook zo'n antischeepsraket in de Zwarte Zee, geloof ik. Ja, Rob die zei dat jij daar wel heel enthousiast over zou worden.
Ja, ze hebben dus weer. Ze hadden dus eerder hebben ze daar dus dat hele grote schip neergehaald. Hè?
Mm-hmm.
De Moskva of zoiets.
Ja, ja.
De Moskva. En nu hebben ze een wat kleiner patrouilleschip, als ik het wel heb. Ja, dat betekent dat die harpoens van de Denen en van de Britten, dat die wel hun werk doen.
Waarbij dan de hoop is, meen ik, dat ze de Russische vloot zo ver van de Oekraïnse havens kunnen verdrijven dat je er met de graantransporten doorheen kan.
Ja, maar dan blijf je nog met die mijnen daar natuurlijk zitten, hè?
Ja.
Ik hoorde gisteravond laat op CNN een plan van de Amerikaanse generaals. Die zeggen van ja, wij kunnen het gewoon zelf ontmijnen. En we gaan gewoon met Amerikaanse oorlogsschepen gaan we die containers daar met gas gaan we gewoon begeleiden. En Poetin kan daar niet zo heel veel aan doen. Het is wel een heel risicant, geven ze toe. Maar het moet allemaal maar gebeuren. Dus het denken staat daar niet stil. En het is natuurlijk wel duidelijk dat er moet een actie ondernomen worden om te voorkomen dat er gewoon miljoenen mensen aan de honger sterven. Hè?
Ja.
We moeten op een of andere manier onder die chantage van de Russen uit zien te komen. Hè? Dat is natuurlijk toch een punt.
Ja.
Ja, wat zag er nog meer? Oh ja, een leuk bericht. Je weet, die Novaya Gazeta is ook natuurlijk opgedoekt, hè, door de Russen. Dat was een krant met eerlijke berichtgeving en vrij van propaganda. Nou, de baas daar was die Muratov, een journalist daaraan verbonden.
Ja.
Die had de Nobelprijs gekregen. Die heeft hij nu op de veiling verkocht voor 103,5 miljoen.
Zo.
En dat geld geeft hij aan UNICEF. Voor de hulp aan kinderen die vluchten en hun ouders. En,
wat een mooie actie.
Ja, dat is een hele mooie actie. Ja. En verder is de Amerikaanse Attorney General, advocaat-generaal, die bezoekt Oekraïne vandaag om de Russische war crimes te registreren. En hij geeft dus technische hulp, forensische hulp, juridische steun. Dat wordt een groot dingetje, hè? Want we kunnen als er heel veel data bekend zijn, dan kan je misschien uiteindelijk toch vervolgen. Hè?
Als dit allemaal voorbij is, misschien.
Als dit allemaal voorbij is. En ik maak me nog steeds grote zorgen over Kaliningrad. Ja. De EU zegt van, Litouwen voert alleen maar de sancties uit die we hebben afgesproken. En er is helemaal geen blokkade. Maar ja, de Russen zeggen, we gaan toch iets doen dat de Litouwers pijn zal gaan doen. En ik kan me niet bedenken wat dat dan is. Want ik geloof dat zij niet meer afhankelijk zijn van Russisch gas. Die waren al eerder.
Ja, ja. En,
maar goed, het zit me niet lekker.
Nee, Rusland noemt het een vijandige daad. Dat zijn stevige woorden.
Ja.
En het is natuurlijk een land waar ze misschien sowieso al het vizier op hebben. Hè? Als ze dromen verder gaan dan...
Het land van de Suwalki Gap, hè? 80 kilometer maar. Tussen Kaliningrad en Wit-Rusland, dat is een stukje Litouwen. Maar goed, in de huidige militaire situatie van de Russische krijgsmacht en de problemen in het oosten, zou je toch misschien mogen denken dat ze dat niet doen.
Hmm.
Maar gerust ben ik er niet op.
Nee, zo kennen we je, Arjan.
Zo is het.
Ja. Hey, dankjewel.
Ja, tot morgen hoor. Tot morgen.
Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app.
Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.